Ik merkte aan het aantal kinderen, hoe weinig kinderen dat er weggingen, hoeveel mensen dat er eigenlijk op vakantie zijn. Dat is toch steeds bijzonder om terug te komen en dat mensen echt ook zelf op vakantie zijn. Ik wil met u samen nadenken over een heel intens thema. Het heeft me in de vakantie veel bezig gehouden. Ik was er voor de vakantie, hebben we ook al veel daarover nagedacht. En het thema van ons jaarthema, we bidden steeds voor de gasten in ons midden, we bidden steeds voor een jaarthema. En daar zijn we als oudste team zijn we daar steeds mee bezig. En dan op een gegeven moment dan legt God ons iets op ons hart. En het was een prachtig thema wat we dit jaar hebben. En dat is een diep verlangen naar opwekking. Een enorm verlangen dat we in vuur en vlam staan voor de Heer Jezus. En dat de Heilige Geest onze harten beweegt, onze harten aanraakt om echt helemaal ons toe te wijden aan Christus. En dat zal zijn weergaan niet hebben als dat in eerste instantie in uw eigen hart begint en daarna in de gemeente en dat daarna echt uitvloeit in de omgeving waar we in zijn. Of dat nu zeg maar in je eigen gezin is waar mensen de Heer Jezus nog niet kennen, of de buren, of op je werk, of op de sport, of op school. En de jaartekst die we daarbij hebben gekregen van de Heere God is: en ze wandelden in de vrezen des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Niet rennen, maar wandelen. Wandelen in die diepe godsvrucht. En als je met de Heer wandelt, dan zie je ook eigenlijk wie je zelf bent. Komt als het spiegel komt het naar je toe. En dan is er ook echt troost nodig. Troost, dat we vertroost worden door de Heilige Geest. En en dan zal dat ook tot gevolg hebben dat mensen tot geloof komen. En voor de vakantie ben ik al begonnen met heel wat onderwerpen over afgoderij. Want als ik zal u dat ook laten zien. Als Paulus het evangelie verkondigt, dan laat ik dat ook zo dadelijk in de preek zien. Dan spreekt hij de afgoderij aan. Dan wordt iets openbaar in de harten van de mensen. En daar wil ik met u over nadenken, over wat de diepte van afgoderij. Maar ook gaat het natuurlijk niet erover dat ik u met een hoofd vol met kennis naar huis wil sturen. Het gaat er eigenlijk om dat u zichzelf toetst. Het afgoden in ons eigen hart. En dat is eigenlijk hetgene waar ik met u over na wil denken. En de tekst, dat is een toespraak van Stefanus, Handelingen 7. Dan Handelingen 7, vers 39 tot 40. Dat is nu net als Stefanus gestenigd wordt. Dan geeft hij een overzicht over de geschiedenis van Israël. En dan komt hij op een gegeven moment bij die passage dat de bron van ongehoorzaamheid, dat is dat de afgoderij is. Dan staat: onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, wilden de Heere God niet gehoorzamen, maar verwierpen hem en keerden in hun hart terug naar Egypte. En ze zeiden tegen Aaron: maak voor ons goden die voor ons uit zullen gaan. Vader, we willen zo u bidden dat als we uw woord overdenken, dan wil ik u zo ontzettend bidden dat u met uw Heilige Geest deze zaal echt bedouwt. En voor degenen die luisteren thuis, dat u hen bedouwt met die Heilige Geest. En ik bid, Heer, dat zoals Boudewijn ons zo die heiligheid over de heiligheid heeft laten zingen en die liederen van de gerechtigheid van u, dat we diep onder de indruk komen van uw heerlijkheid. En Heer, ik wil u zo bidden, in eerste instantie steeds weer opnieuw ben ik me bewust, en dat is ook diep mijn verlangen, dat ik preek vanuit u, vanuit die relatie met u, vanuit de omgang met u, vanuit die liefde met u, vanuit die intense en het zoeken naar de kennis van u. Vanuit uw Heer wil ik spreken. Maar zoals in de tweede Korinthebrief ook staat, dat ik niet alleen vanuit u spreek, maar ik ben me ook bewust dat ik voor uw aangezicht spreek. En ik bid u dat u me bedouwt met uw Heilige Geest en dat u tot onze harten wil spreken. Dat we niet ons verstand alleen wordt geraakt, maar ook ons hart, waarin de veranderingen plaatsvinden. Waar we contact hebben met u. Waar onze afgoden in wonen. Ik wil u zo bidden voor uw heiligheid over deze momenten, Heer. In Jezus' naam. Amen. Ik zei al, ik wil graag dit draad oppakken waar we vorig jaar, voor onze vakantie, waar ik met u over heb nagedacht, over verschillende afgoden. En weet u, ik ben me zo bewust in die hele voorbereiding. Ik heb ook in de vakantie echt wat boeken gelezen. Niet voor de preek voor te bereiden, maar om mezelf te voeden. En een van die boeken was van John Owen, De Heerlijkheid van Christus. Dat is een Puritein, dat is een heel bekend iemand. Althans, een bekende theoloog. En die heeft op een prachtige manier, dat boek is pas uitgegeven nadat hij, zeg maar, was overleden. Dat was op het sterfbed, heeft hij zijn laatste zinnen eigenlijk als het ware geschreven, over de heerlijkheid van Christus. En als u die heerlijkheid van Christus ten diepste wil ervaren in uw leven, dat God zich echt mag openbaren in uw leven, dan zul u in uw hart moeten afrekenen met uw afgoden. En u denkt, wat Miel, afgoden. Wat betekent dat afgoden in mijn leven? En daar wil ik met u over nadenken. Het is zo dat in Exodus 20, daar worden zeg maar de 10 geboden gegeven. En dan zie je eigenlijk dat in Exodus 20, als ik de tekst noem, zet je maar gewoon op, Nathan. Exodus 20, daar wordt aan de Israël gezegd, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. En weet u, dat eerste gebod, bekend als het eerste gebod van de 10 geboden, dat is eigenlijk het fundament van alles andere wat daarna volgt. Als je kijkt naar de zonde die een mens kan bedrijven, dan heeft dat altijd de kern dat hij eigenlijk zondigt tegen de Heere God. Dat hij zondigt tegen dat beeld van de Heere God. Dat hij zondigt dat hij iets anders eigenlijk boven God eigenlijk stelt. En als Stefanus dan in Handelingen 7 die toespraak houdt, dan zie je eigenlijk dat het steeds in het hart plaatsvindt. In het hart is het zo dat ze omkeren, ze zijn wel nog op weg naar het beloofde land, maar dan zeggen ze, en ze gaan ook verder op weg in het beloofde land, maar in hun hart willen ze terugkeren naar het oude. En omdat ze op weg zijn en niet terugkeren naar het oude, maken ze een beeld, een gouden beeld, wat ze in plaats van de Heere God eigenlijk gaan aanbidden. En het bijzondere is eigenlijk dat het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken. Ik heb het zo prachtig is dat zeg maar beschreven, om God te verheerlijken en eeuwig van hem te genieten. Om eeuwig te genieten van zijn heerlijkheid. Van zijn adembenemende majesteit. Zijn alles overtreffende heerlijkheid. Om zijn gerechtigheid en zijn alwetendheid en zijn alomtegenwoordigheid en zijn barmhartigheid en zijn genade en zijn heiligheid, om die te mogen ervaren, te mogen zien in de ontmoetingen met God. Om te buigen voor hem. En dat zal de diepe vervulling geven, want God heeft ons geschapen, staat er, tot eer en heerlijkheid van hem. Jesaja 43, vers 7 geeft dat zo treffend aan. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd. Ja, die heb ik gemaakt. Daarom schiep God ons naar zijn beeld. God schiep ons naar zijn beeld, zodat wij iets van zijn beeld kunnen laten zien, van zijn heerlijkheid laten zien. En het is zo indrukwekkend dat dat het hoogste doel is van je leven, om God te verheerlijken. En de kern van de zonde van Adam en Eva, en de kern van uw zonde, het fundament van de zonde, is eigenlijk dat we hem niet willen erkennen. Hem niet willen erkennen als God. Dat we ons hebben afgewend van de Heere God, en dat we hem niet herkennen en niet zijn majesteit, niet tot heerlijkheid van zijn majesteit willen leven. Maar tot hun eigen heerlijkheid willen leven. Voor zichzelf willen binden. En nu zeg ik iets heel belangrijks. De mensen die God niet kennen, die mensen die ook daar waar u zelf, de Heere God, sommige mensen, sommige broeders, mannen en vrouwen die regelmatig hier in de gemeente komen, die God niet kennen. Ook sommigen die al jaren niet hier naartoe komen en hem niet leren kennen. Dat is niet onwetendheid. Ik heb altijd de indruk gehad dat als je mensen het evangelie maar op een goede manier uitlegt, dat ze tot bekering komen. We hebben de ene na de andere cursus die we ook geven. En dat is ook ontzettend belangrijk. Om mensen dus iets te laten zien van de Heere God. Maar niet tot geloof komen heeft niks met onwetendheid te maken. Dat moet u even laten doordringen. Dat heeft niks met onwetendheid te maken. Waar het te maken mee heeft is met Romeinen 1 vers 20 en 21a. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Het is geen onwetendheid. Het is, als ik met Rietje in de natuur in Zwitserland wandel, en ik zit daar op een bank en ik kijk naar de bergen die 200, 2000 meter hoog zijn. En ik kijk naar die schoonheid. En ik kijk naar die heerlijkheid van de schepping. Dan zie ik daarin de hand van de schepper. Ik kan zijn majesteit zien in de geboorte van een kind. Ik kan de majesteit zien als hoe de aarde geschapen is. Ik kan zijn heerlijkheid zien als ik naar het heelal en het hele sterrenstelsel kijk. Het is geen onwetendheid dat we God niet kennen. Het is wat hier eigenlijk staat, dat is dat zij hem niet, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of danken. Dat is de kern van de zonde. En omdat een mens, een geestelijk wezen is, niet alleen maar een lichamelijk wezen is, maar een geestelijk leven heeft, zoekt hij invulling voor die leegte. Als God niet de heerlijkheid van je bestaan, als God in de wezen, als je hem niet wil erkennen als de majesteit, en je een intense, omdat je geestelijk wezen bent, niet alleen een lichamelijk wezen bent, maar ook een geestelijk leven, een geestelijk wezen bent, zul je een invulling gaan zoeken in je hart. Als God het niet doet, als je God niet in je hart toelaat, om in dat geestelijke wat de mens is, om daar die invulling te geven, dan zie je ook in Romeinen 1 vers 23, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld. En dat is de kern van afgoderij. De kern van afgoderij is dat we zeggen, Heer, ik ben geestelijk, of een mens is een geestelijk wezen, niet alleen een lichamelijk wezen, maar ik wil God niet de plek geven om hem alleen tot lof en heerlijkheid te leven. En heb dan mijn eigen afgoden in mijn hart. Nu is het belangrijk dat we echt zien, en dat laat ik u ook een beetje zien, dat elke cultuur wordt door zijn eigen verzameling afgoden beheerst. Elke cultuur heeft zijn eigen priesters, heeft zijn eigen afgoden die aanbeden worden. Elke cultuur heeft in zijn eigen hart een eigen heiligdom. En dat, en om in het jaarthema zeg maar te blijven, heb ik gekeken van waar kwamen opwekkingen in de Bijbel voor. En als Paulus ergens in een stad was, dan was het zo dat hij die prediking begon en dan was er een opwekking. En dan zie je eigenlijk, wat doet hij dan? Waar spreekt hij over? En het typische is, dat is me eigenlijk nooit anders opgevallen, dat is dat als hij ergens is, dat hij de afgoderij openbaart. Dat de afgoden geopenbaard worden. Ik noem hier een paar voorbeelden en dan ga ik naar onze eigen afgoden. Als die bijvoorbeeld in Athene is, in Handelingen 7, dan is het zo dat hij, zeg maar, die afgodenfabriek die daar echt aanwezig is, die wordt ontzettend ontmaskerd. In Handelingen 17, je kunt het thuis lezen, daar komt Paulus in Athene en dan raakt zijn geest geprikkeld, staat er. Want hij zag dat de stad vol stond met afgodenbeelden. En hij spreekt deze afgoderij dan aan en hij zegt dan, wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van de mens. En dan gaat hij verder, aan de hand daarvan gaat hij het evangelie uitleggen. En dan zegt hij in Handelingen 17, vers 31, dat er een dag is vastgesteld, dat God een dag heeft vastgesteld, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan alle het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Aan de ene kant is het zo dat hij die afgoderij laat zien, dat hij die beelden, dat hij mensen wijst op wat hun harten nu eigenlijk vult, waar ze zich nu mee vullen. En dan verkondigt hij meteen het evangelie, maar hij zegt in dat gedeelte ook, als je daarbij blijft, zul je de redding niet ervaren. Er moet iets gebeuren. En er is een man die het oordeel zal vellen uiteindelijk. Hij is waardig om een oordeel uit te spreken. En God heeft het bewijs geleverd dat hij het waardig is om de Heer Jezus uit de doden op te wekken. En dan gaat dat gedeelte verder. Dan komt hij in Handelingen 19. Dan komt hij de geschiedenis van die zilversmid, van Demetrius. Deze Demetrius die maakt zilveren tempeltjes van Amethyst. En dan ziet hij wat Paulus eigenlijk aan het doen is, dat hij die afgoderij eigenlijk aan het aanspreken is, ook in Efeze. En wat gebeurt er dan? Dan zegt hij, dan roept hij de volksgenoten bij elkaar, die ook bezig zijn met die afgoderbeeldjes te maken. En dan zegt hij tegen hen, dat nu is een Paulus gekomen, en die niet alleen in Efeze, maar bijna in geheel Azië de mensen overtuigt en afkerig maakt van de goden door te zeggen dat de goden die met handen gemaakt zijn, geen goden zijn. En wat gebeurt er met die Demetrius? Niet alleen dat de afgod in zijn hart wordt aangeraakt totdat hij beeldjes aan het maken is, maar hij haalt die mensen bij elkaar en zegt, mannen, wij zijn bezig met die tempeltjes te maken en dat is echter onze welvaart. Onze welvaart komt in gedrang. Dus het is niet alleen de beeldjes, maar het was ook het inkomen, het aanzien. En wat gebeurt er? Er is een enorme opschudding in Efeze. Want iedereen hoopt de loop omdat hun de afgoden worden genaderd. En God gaat, en Paulus openbaart die afgoden. En het gevaar bestaat eigenlijk dat hij zegt, ik heb geen beeldjes, ik heb geen tempeltjes, ik heb geen kettetjes, ik heb geen amuletten, Ik heb geen altaar en ik heb geen hele heiligdom. En het is zo, dat is ook het eerste waar je mee afrekent als het wel zou zijn. Omdat het zichtbaar is. En de Bijbel, die beschrijft afgoderij ook als die rituele vereringen van de goden. En dat die rituele vereringen niet, dat die gericht zijn op de afgoden en de mensen wegtrekken bij het vaderhart van God. Men buigt zich neer en kust de hand. Men brengt een offer en daardoor verspeelt men de redding. Maar de Bijbel, en dat is ontzettend belangrijk, voor ons in deze tijd, in deze cultuur, die laat ook zien dat afgoderij meer is als alleen maar voor beelden buigen. Ik geef u daarvan 3 voorbeelden. En dan ga ik het persoonlijk toepassen. Wat ik nu aan het doen ben, is alleen maar een fundament te leggen. Maar zo dadelijk wordt u met uzelf geconfronteerd. Zoals ik zelf met mezelf geconfronteerd werd. En als u nu meeloopt, kan dit een verandering zijn in, ja, een hele belangrijke verandering worden. In uw relatie met God. In de Bijbel, zoals ik al zei, wordt het niet beperkt tot het letterlijk buigen. In Ezechiël 14, vers 33, daar komen de mannen van Israël, die komen voor Ezechiël. Ik heb die tekst wel eens vaker gebruikt. En daar zegt de Heere God tegen Ezechiël, dat lijken wel geestelijke mensen, maar God zegt, mensenkind, Ezechiël 14, vers 3, mensenkind, die mannen hebben hun stinkgoden in hun hart doen opkomen. Het is niet zichtbaar. Het is in hun hart. Een andere vertaling zegt, mensenkind, deze mannen dragen hun afgoden in hun hart. Dat is de Willibrord-vertaling. En ik vond de NBV-vertaling ook heel bijzonder. Mensenkind, deze mannen koesteren hun afgoden. Ik zag vanmorgen dat John Riese, die had alle teksten in het Engels neergezet. En in het Engelse tekst, dat viel me op, daar staat eigenlijk als het ware, de afgoden hebben zich in uw hart geïnstalleerd. En het gevaar bestaat dat we eigenlijk denken dat, zeg maar, dat het alleen maar gaat om wat zichtbaar is. Maar hier laat eigenlijk God zien dat het ook gaat om datgene wat niet zichtbaar is. Ik noem u een paar voorbeelden. In Habakkuk 1... vers 11 wordt over de Galdeeën een volk gezegd, dat het volk, dat had een enorme militaire macht. En Habakkuk 1 vers 11 staat, zo maakt hij, dus dat volk, zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Als je dat hoofdstuk, moet je thuis maar eens lezen, als je dat hoofdstuk verder leest, dan ziet hij dat in Habakkuk 1 vers 16 wordt voor die militaire macht, voor die kracht van het volk, worden er offers gebracht. Worden er afgoden offers gebracht. Dan is de kracht van een volk, die militaire macht van een volk, is een absolute afgod geworden. Dat is niet zichtbaar in de zin van dat het een beeld is. Maar dat wordt vertrouwd op de macht van een militaire macht. Ik vond het indrukwekkend om dat te bestuderen. Dat was een hoofdstuk in Jeremia, hoofdstuk 2 en 3. Daar wordt Israël wordt beticht van afgoderij. In Jeremia 2, vers 11, daar staat onder andere dat mijn volk heeft zijn eer ingeruild. Wat is er gebeurd? Ik vertel u kort de geschiedenis. Er waren Israël, die had verdragen gesloten met Egypte en Assyrië voor de veiligheid van hun land, voor de veiligheid van Israël. En bij die verdragen de hoorde dat er hoge belastingen werden betaald en dat er politieke onderdanigheid was. En in ruil daarvoor was er een militaire bescherming van Egypte en Assyrië. En de profeten die noemden dit afgoderij. Ze noemden dit afgoderij omdat Assyrië en Egypte werd vertrouwd voor de veiligheid die slechts God kon geven. God kon alleen die veiligheid geven. En er werd een verdrag gesloten met vijandelijke landen zoals Egypte en Assyrië. En daarop werd vertrouwd. En dan wordt er door de profeten niet gezegd, jullie hadden die verdragen niet moeten sluiten. Je had niet daarmee met de landen een verbond moeten aangaan. Want nu moeten er hoge belastingen worden betaald. En nu is het zo dat zeg maar, er een politieke onderdanigheid is. Daar wordt helemaal niet over gesproken. Er wordt gezegd, dit is afgoderij. Diepe afgoderij. Omdat je iets anders vertrouwt. Je vertrouwt iemand anders je veiligheid toe. In 1 Samuel 15, vers 23, dat is ook zo ingrijpend, wordt ongehoorzaamheid en opstandigheid afgoderij genoemd. Daar staat, want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en een beeldendienst. En zo wordt eigenlijk in de Bijbel zeg maar een afgoderij geschilderd die twee vormen kent. Dat moet je goed vasthouden, dat het kent twee vormen. Aan de ene vorm is eigenlijk een uitwendige afgoderij, dat je je buigt voor een fysiek beeld. Als iemand tot geloof komt, dan is dat het eerste, ik weet nog goed, dat dat het eerste was wat wij op gingen ruimen, de dingen die God niet eerde in ons huis. Dat was muziek, waren toen nog bakkelieten platen, LP's, beeldjes, sterrenbeelden, dingen die we hadden gekregen die God niet eerde, was allemaal fysiek. En dat werd opgeruimd. En toen dacht ik, dat is het. Maar die tweede vorm, dat lijkt wel alsof God daar nu nog steeds mee bezig is. Die tweede vorm, dat is een inwendige afgoderij. Van gedachten, wat in beslag wordt genomen. Dat je zeg maar, dat is dan niet zichtbaar en niet zeg maar, dat is iets wat zich zoals macht, personen, relaties, dat je, waar ik ook al over gesproken heb, jezelf, je huwelijk, je gezin, je auto, je iPad, je iPhone. Al deze dingen, die laatste zijn dan wel zichtbaar, maar de rest waar je dus echt maar in je hart eigenlijk een plek geeft die God eigenlijk alleen maar toe behoort. En weet je, dat is die zekerheid die we dan zoeken in ons pensioen, in de toekomst, in de carrière, in de relaties. Dat het zover is dat dit in je hart wortel schiet, zich als het ware installeert op een plek die God alleen maar toekomt. Ik moest zo denken ook aan vooral de broers en zussen hier, die hier in Nederland zijn en die hopen op asiel. Dat ze hier, zeg maar, een status krijgen. Je kunt in de situatie waar jullie in zijn, de IND, een plek geven die het niet heel hoort. God is het die gaat zeggen of je hier blijft of niet kunt blijven. En je kunt de IND een dusdanige plek geven, of het COA, die God alleen maar kan bestemmen. Dat is zo ontzettend belangrijk, dat wij eigenlijk mogen zien dat we niet iets een plek geven die God alleen maar toekomt. Alsof de veiligheid van mij afhangt van, zeg maar, om in jullie situatie te spreken, van de IND. Maar dat betreft mijzelf ook. Als ik me afhankelijk maak en de plek laat geven die God alleen toekomt. En nu kom ik tot de kern van de kwestie. Het punt is namelijk, dat heb ik althans bij mezelf ontdekt, het is niet zo, na 35 jaar, of ik wandel al een hele tijd met de Heer Jezus. En het is niet zo dat het bij mij zo is, dat ik zeg, ik heb iets in plaats van God. In plaats van God. Ik heb, zeg maar, ik ga met die prediking, ga ik ook door een bepaalde molen, moet ik zeggen, dat God me steeds weer opnieuw, ook zelf, steeds weer opnieuw confronteert met mezelf. En ik kan eigenlijk zeggen, het is niet zo dat ik ergens iets kan ontdekken waarvan ik zeg, Heer, dit is in plaats van u. Maar er is wel iets wat ik wel ontdek. En dat is namelijk God en nog iets. God en nog iets. Weet u, en in dat nog iets, en u kunt het voor uzelf invullen, of dat uw huwelijk is, dat je denkt, daar hebben we deze vakantie, hebben Rietje en ik daar intensief over gesproken. Wij hebben een heel mooi, bijzonder huwelijk. Ik geniet ontzettend elke dag van ons huwelijk. Zeker in de fase waar we nu in zijn. En deze vakantie, toen heb ik met Rietje daarover gesproken, dat ik zei tegen haar, ik moet gewoon opletten in onze relatie, dat ik denk dat dit, zeg maar, mijn geluk bepaalt. Dat ons huwelijk en onze relatie en het huwelijksverband, dat dat mijn geluk bepaalt. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik moet er gewoon voor opletten dat het niet God en nog iets is. Dat het God is die, waar ik van afhankelijk ben en ook van de dingen die God mij gegeven heeft. Dat ik daar ook van afhankelijk ben. Dat het geschapene een plek gaat krijgen in God en nog iets. Want dat is fataal. Dat wordt je fataal. Ik zal u zeggen waarom, zo dadelijk, wat het, of laat ik het nu al benoemen. Het wordt u fataal omdat God zich niet ten volle kan openbaren. Hij kan niet de volle heerlijkheid u laten zien, want er is nog iets wat die plek van hem eigenlijk in uw hart inneemt. Het is God en nog iets in mijn hart. En wat God openbaart, dat is dat hij zegt, dat nog iets, dat ruk ik weg. Dat laat ik je zien. Dat heeft zich geïnstalleerd in je hart. Je koestert dat. Dat kan werk zijn. Op het moment dat je dus zegt, van dat dreigt werkeloosheid. Dan pas openbaart het zich in ten volle hoe je afhankelijk bent van werk. En je zegt, Heer, en natuurlijk is het zo dat we daar ook, zeg maar, zorg voor hebben. Maar het mag niet een dusdanige plaats innemen dat je daar alles voor opoffert, voor de carrière. Dan is het God en nog iets. Ik zal volgende week over gezondheid spreken. Wat ook zo'n hot item is in deze tijd. Genezing. God en nog iets. God en ik gezond. Dan pas kan ik ten volle mijn waarde vervonden. Dan pas kan ik ten volle functioneren. God en nog iets. Het voorbeeld, en daar sluit ik mee af, dat is eigenlijk, dat vind ik zo indrukwekkend, dat als ze dan het beloofde land inkomen, dan krijgt elke stam krijgt zijn erfdeel. Elke stam krijgt een gedeelte waar die zak mag gaan wonen, waar die zijn wijngaarden mag planten, waar die mag gaan genieten. Dat is één stam. Die krijgt naar het oog niks. Die krijgt wel wat vrijsteden, maar ze krijgen geen plek die hun wordt toegewezen. Dat zijn de Levieten. En van de Levieten, dan zegt de Heere God in Numeri 18, vers 20, tegen Aaron, ook zei de Heere tegen Aaron, u zult in hun land geen erfelijk bezit nemen. En u zult geen aandeel in het midden van hen hebben. En waarom niet? Ik ben uw deel en uw erfelijk bezit. Ze hadden het meest mooie ontvangen. God zelf. Hij zou hun deel zijn. Hij zou hun erfelijk bezit zijn. En de vraag aan u is, we worden priesters genoemd. Aaron is een leviet, maar komt uit het geslacht Aaron. Komen de priesters? Wij zijn alle priesters. In zeg maar, die lijn, niet van Aaron, maar van de hoge priester, de Heer Jezus. In die lijn zijn we priesters. We zijn geroepen tot priesterlijke, tot het priesterdom. Algemeen priesterschap, een gigantisch grote waarde voor elke gelovige. Maar bent u dan tevreden dat u niks hebt ontvangen? Als het ware. Dat je zegt van, ja, kijk eens, die andere die woont daar en heeft daar stuk land en die heeft dat stuk land. En ik heb alleen maar God. Is dat zo? Of zeg je, ik heb het beste ontvangen. En ik wil niet God en nog iets. En in dat proces, daar zit ik zelf. En ik hoop ook dat als hij er niet in zit, dat dit een moment is om daarin te komen. Om jezelf te toetsen en te zeggen, Heere God, ik wil niet nog iets. U bent die ene bron. Ik bezit in u alles. Ik bezit in u de voldoening. Ik bezit in u alle blijdschap, alle hoop, alle vrede. Want op het moment, als dat zo is, en u verliest iets, zult u dat verlies anders gaan dragen. Er is een periode in mijn leven geweest, in het jaar 2000. Toen viel, als het ware, alles weg. Bleven twee dingen over. Mijn relatie met de Heer Jezus, een relatie met Rietje en de kinderen. De rest was weg. Geen directeurschap, voorgangerschap of de oudste zijn was niet meer relevant. Ik lag in het ziekenhuis, dat blas over. En ik weet dat er een moment komt dat alleen Jezus overblijft. En weet u wat zo bijzonder is? Als op het moment dat Jezus alleen overblijft, komt hij tot de ontdekking dat dat ook het enige is wat hij nodig heeft. En dat is zo bijzonder. Dat is zo indrukwekkend. Dat we zullen gaan zien dat dat alles is wat we nodig hebben. En dat het niet God is en nog iets. En dat wens ik u echt toe. Dat u die reis gaat maken en zeggen van hier, raak mijn afgoden aan. Raak mijn afgoden aan. Ik zie het niet, ik ben er blind voor. Maar Heer, als ik het koester, ruk het uit mijn hart weg. Want ik heb een diep verlangen om u alleen, zoals de levieten, dat u alleen mijn erfdeel bent. Dat u het bent die me vervult. Dat ik u alleen maar aanbid. Laten we zo samen stil zijn. Vader, Heere God, dit kan zo'n belangrijk moment zijn, dit moment waar we zo voor u staan. Dat we oog in oog komen te staan met de dingen die nog iets zijn. We aanbidden u. We hebben u aanvaard als onze Heer en Heiland, Heer Jezus. En u raakt dan iets aan in ons hart. We wat hij niet wil delen. Die plek wil hij niet delen. En Heer, ik wil zo bidden, zo ontzettend bidden. Ook voor mezelf. Ik heb zo'n verlangen, zo'n intens verlangen, om een echte priester te zijn. Niet alleen in status, maar ook in een stijl van leven, dat te zien is dat u alles voor me bent. Dat er niet nog iets is naast u en zeker niet in plaats van u. Dat de veiligheid, mijn geborgenheid, dat op u steunt. Dat mijn behouden is. Mijn eeuwig leven. En het leven hier op aarde in uw handen is. Op welke plek ik mag wonen als ik denk aan mijn broers en zussen uit andere landen. Dat u soeverein bent. En Vader, we willen u alleen verheerlijken. Genieten van uw heerlijkheid. U alleen omarmen. En in die drie eenheid geborgen zijn. Dan wil ik u zo verdanken dat u dat doet. Dat u de Heilige Geest hebt gegeven. Om waarheid in onze harten te openbaren. We prijzen u daarvoor. Amen.